Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan vandaag met een wetenschappelijke bril kijken naar rechtsradicale partijen. Lang stemden daar eigenlijk niet zo heel veel mensen op, maar dat is inmiddels flink veranderd. Zie Trump in de Verenigde Staten, zie Meloni in Italië of Wilders in Nederland. Hoe weten leiders van dit soort rechtsradicale partijen hun gedachtegoed mainstream te maken? Onze redacteur Sociale Wetenschappen, Margriet Oostveen, interviewde wetenschappers die hier verstand van hebben. En kwam zo tot een gereedschapskist van rechtsradicale leiders. Met daarin 10 krachtige gereedschappen. Margriet, welkom.
Hoi.
Ja, waarom is het belangrijk om die gereedschappen van radicaal rechts te kennen?
Ja, 30 jaar geleden stemde 1 op de 10 Europeanen populistisch. Nu zijn het er 3 op de 10 en daarvan stemt de helft op uiterst rechts populisme.
Ja, flinke stijging.
Ja, overigens is het wel belangrijk dan uit elkaar te houden wat stemmen mensen. Daar had ik het dus over. En wat zijn hun opvattingen? Bijvoorbeeld over nationalisme en migratie. Mm-hmm. Want die zijn al 30 jaar nauwelijks veranderd. En dat stemmen wel. Dus je denkt, hoe kan dat? Onderzoekers zeggen dan, er zijn 2 grote oorzaken. Het eerste is dat de Tweede Wereldoorlog steeds langer geleden is en dat het taboe eraf gaat. Het dit nooit meer idee. En het andere waar ik het nu over wil hebben, is heel belangrijk op dit moment, omdat het in volle actie is eigenlijk zich voor ons afspeelt.
Ja.
En dat is de normalisering van het gedachtegoed van uiterst rechts. Okay. Onderzoekers noemen dat mainstreaming.
Er zijn verschillende termen die je dan vaak hoort. Hè? Uiterst rechts, extreem rechts, radicaal rechts. Kunnen we dat op de een of andere manier definiëren? Waar hebben we het nou precies over?
Ja, dat snap ik. Want er is eigenlijk altijd verwarring over. Je ziet ook voortdurend nog steeds gesteggel over dat mensen dan iets extreem rechts noemen. En zeggen, ja, dat is het helemaal niet. Terwijl, ja, het is ook ingewikkeld omdat de woordkeuze in 30 jaar is veranderd. 30 jaar geleden spraken heel veel wetenschappers ook nog over extreem rechts voor bijna alles wat uiterst rechts was.
Ja.
En nu doen ze dat niet meer. Als je dat onderscheid eenmaal snapt, is het denk ik best handig als ze inderdaad die termen overnemen. Omdat je dan in ieder geval niet voortdurend ook nog dat geruzie daarover hebt. En zij noemen nu alles wat zeg maar op de uiterst rechtse flank gebeurt uiterst rechts. Of in de taal van de wetenschap de far right. En daarin onderscheiden ze dan populistisch rechts, daar kom ik zo op, dat is als rechtse partijen over volk versus elite beginnen. Je hebt radicaal rechts, dat is als uiterst rechtse partijen de basisregels van de democratie wel respecteren, maar bijvoorbeeld tegelijk populistisch rechts zijn.
Oké, dus ze roepen niet op om het parlement te bestormen, zeg maar.
Nee, dat ze idee. Maken even ja. heel duidelijk dat ze niks ongrondwettelijk zullen doen, zoals bijvoorbeeld Wilders zegt, als u nu heel erg duidelijk wil maken dat hij dingen in de ijskast zou gaan zetten. Want nu als laatste categorie, en dat weet Wilders waarschijnlijk ook wel, reserveren we extreem rechts voor radicaal rechts dat wel de democratie aanvalt en eigenlijk antidemocratische voorstellen doet, uitspraken doet, noem maar op. Okay. Al dan niet met geweld.
Ja, dan snap ik nu scherp wat het verschil is tussen extreem rechts en radicaal rechts. En dan ook nog eventjes populisme.
Ja, populisten creëren altijd een tweedeling tussen het zogenaamde het volk en de elite.
Ja.
En die elite wordt dan als moreel corrupt afgeschilderd. Dus de populist gaat het volk tegen de elite beschermen. En zo creëren ze een wij en een zij. Het volk kan trouwens ook, is heel vaak verdacht vaak, het gewone volk. Mm-hmm. Of een etnisch homogeen volk.
Ja,
dat
precies.
Dat wordt ook wel belangrijk in verband later met de rest van het gereedschap. Een populist doet dus altijd alsof het volk met één mond spreekt. Ofwel alsof er één volkswil is, zoals dat dan heet. Dus niet jij en ik hebben een andere voorkeur. Jij houdt van Bami, ik hou van Nassi. Nee, we willen allemaal hetzelfde. En de populist is onze woordvoerder.
Ja, oké. En laatste vraag voordat we beginnen aan de gereedschapskist. We hebben het over radicaal rechts, maar waarom heb je eigenlijk geen artikel geschreven over radicaal links?
Ja, dat dacht ik dus ook. Ik ga even links en rechts populisme hier behandelen. Maar dat bleek iets te ambitieus. Maar je hebt natuurlijk wel net zo goed populistische linkse partijen in Europa ook, zoals Podemos in Spanje en Syriza in Griekenland. Maar bleek al snel, daarmee heb je nu het voornaamste over populistisch links wel gezegd. En daarom zijn ook de meeste onderzoekers nu bezig met populistisch rechts. Want het groeit veel harder.
Ja, dus we focussen op hetgeen dat groeit, hetgeen dat de macht aan het veroveren is. Dat is interessanter dan focussen op toch het veel marginalere radicaal links.
Ja, en ook het deel waarbij je de beste voorbeelden kan aanhalen en zien nu in de media. En dat was natuurlijk ook de bedoeling.
Oké, dan gaan we naar de gereedschapskist. Gereedschap nummer 1, je noemde hem al even. Schep een tegenstelling tussen het volk en de elite.
Ja, je zou kunnen zeggen die tegenstelling is de moeder van het populisme.
Ja.
Of de vader natuurlijk. Omdat populisten altijd die tegenstelling creëren. En dit is iets dat echt de Nederlandse vrije beroemde sociologe, politicologe Cas Mudde, die werkte in Amerika. Ja. Die schreef voor Oxford echt
een
soort...
Je noemt de naam Mudde. Hij is ergens ver van mijn familie, maar ik heb hem nog nooit ontmoet.
Interessant. Ja. Maar die schreef voor Oxford Press, als ik me goed heb, schreef een soort echt het handboekje over populisme. En hij heeft ook heel duidelijk die driedeling neergezet. Volk, elite, volkswil. De populist stelt zich voor als woordvoerder van het volk. En ik had een leuke, ik zocht er wat voorbeelden bij, filmpjes die we ook online neer gaan zetten om dit te verduidelijken. En toen vond ik het toch wel eigenlijk een heel simpel, een heel mooi voorbeeld van de reactie van Wilders op de eerste overwinning als president van Trump. Die toen heel vakkundig meteen die overwinning vastplakte aan de volk-elite tegenstelling. En ook nog even zichzelf daarbij in de picture wist te manoeuvreren. Daar kunnen we nu misschien even naar luisteren.
Nou, ik vind het een historische verkiezingsoverwinning van de heer Trump. Het Amerikaanse volk heeft zijn land en democratie heroverd. En zichzelf bevrijd van een politieke elite die hun niet vertegenwoordigt. Wat de Amerikanen kunnen... Dat kunnen wij ook. Dit is geen incident. De politiek zal nooit meer hetzelfde zijn.
Ja, vooral dat wat de Amerikanen kunnen, kunnen wij ook. Dat was natuurlijk zeer slim. En dat is ook helemaal gaan uitvoeren.
Ja, en je hoort het hier inderdaad zo van, er is een volk en er is een elite. En kies voor ons, want wij luisteren wel naar het volk. En dan zit je goed. Dat is de boodschap. Oké, dat is gereedschap 1. Van de rechtsradicale populist. Dan gaan we nu naar gereedschap nummer 2. Zaai angst.
Ja, want je hebt dat wij en dat zij natuurlijk niet voor niks neergezet. Dat is de stevige bodem waarop de rest moet groeien. En dat is eerst die angst.
Mm-hmm.
En die kun je koppelen aan een crisis. Die kan bedacht zijn. Enorme gevaarlijke migranten. Dat is natuurlijk voor het overgrote deel bedacht. Of je kunt het koppelen aan iets bestaans. Woningnood. Crisis. Maar die woningnood kun je ook weer heel erg gaan overdrijven. Daar kom ik zo nog op. Van alles moet ik wel bijzeggen van wat ik hier nou ga uitleggen, leun ik dus heel zwaar op het werk van de Oostenrijkse linguist Ruth Wodeck. Die heb ik geïnterviewd voor mijn verhaal. En zij wordt door heel veel onderzoekers genoemd als de grand dame van de rechtspopulistische retoriek. Zij schreef in 2015 een boek, The Politics of Fear, waarin de retoriek van populistisch rechts werd ontmanteld. En dat boek heeft eigenlijk die hele gereedschapskist die we nu nog gebruiken in de spotlights gezet. En wat wel interessant is, zij deed dat toen in de eerste druk, voornamelijk op basis van de radicaal-rechtse FPÖ in Oostenrijk. Die was trouwens in 1999 al zo groot daar als Wilders nu hier, groter nog eigenlijk zelfs, en zou 4 keer meeregeren. Maar toen Wodeck dus jaren later in 2021 een herziene editie schreef, toen klopte alles nog. Ze hoefde niks te veranderen. Het enige wat ze hoefde te doen was allemaal nieuwe politici in Amerika en Europa, ook Wilders, ook Trump, erin zetten. En klopte volmaakt nog met wat zij toen had beschreven.
Dus de strategie was hetzelfde, alleen de poppetjes waren veranderd.
Het patroon is dus heel hardnekkig, zou je kunnen zeggen. Nou, en over die angst zei Wodeck ook nog van, die is dus vaak wel gerechtvaardigd, maar wordt enorm overdreven door de politicus. En daar haalt ze in haar boek ook een toespraak van Geert Wilders aan, die hij in Rome hield in 2011. En waar hij de immigratie de gevaarlijkste bedreiging noemde, die tot de ondergang van het Westen zou leiden. Dan denk je ook weer, dan weet je ook weer waar Baudet de mosterd gehaald heeft. Inmiddels zijn er natuurlijk allerlei omvolkingstheorieën die ook op dat idee doorgaan. Alleen dan nog een stapje verder, namelijk dan zou de elite dat ook nog eens veroorzaakt hebben.
En de omvolkingstheorie, dat is zo'n theorie?
Ja, de omvolkingstheorie is ook weer heel erg volk en elite gebonden. Die gaat er dus een complottheorie die behelst dat de elite bezig is de witte Europese bevolking met gekleurde migranten te vervangen.
Ja, ja, ja.
In Amerika ook, dus daar geldt hetzelfde. En dus is ook nog eens een hele racistische theorie.
Ja, en dat is ook dus een manier om angst te zaaien bij kiezers.
Zeker, want het wordt ook steeds sterker, maar dat zullen we zo zien.
Door naar gereedschap nummer 3. Maak kiezers wijs dat het volk een homogeen geheel is en wijs vreemde elementen aan.
Ja, dit is interessant, want dit is iets wat echt specifiek is voor rechtspopulisme. Volkelite en algemene wil kom je ook bij linkse populisten tegen. Maar deze dimensie, die typeert radicaal rechts, zegt ook Wodek. En dat noemen onderzoekers nativisme. En nativisme is de suggestie dat het volk een zo homogeen geheel is dat er geen... dat er buitenstaanders zijn aan te wijzen die er niet bij kunnen horen. En die buitenstaanders zijn ook niet... het zijn mensen die zich al tussen ons bevinden. Tussen het ons, het volk. En dat zijn dan buitenstaanders bijvoorbeeld omdat hun familie oorspronkelijk van elders komt.
Ja.
Want nativisten die wijzen altijd graag in eigen land vreemde elementen aan. En die gaan ze als een bedreiging behandelen. Zie angst zaaien. Ruth Wodek drukt allerlei voorbeelden ook af in haar boek. Zowel dus in tekst als in beeld. En hier staat bij in haar boek een hele enge Hongaarse verkiezingsposter bij. Waarop Joden en Roma zijn afgedrukt als insecten. Oh, ja. En die is echt niet heel oud, 20 jaar of zo.
Zo van, dit zijn geen mensen, die horen niet bij ons.
Ja. Ja.
Vierde gereedschap alweer. Wijs zondebokken aan.
Dat hangt een beetje samen natuurlijk met angstaanjagen en nativisme. Je hebt dan dus die mensen die insecten nodig, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat is zo belangrijk dat Wodek er ook een soort apart hoofdstuk aan heeft gewijd. En zij laat daar ook een hele effectieve campagneposter zien die als het ware Europa is doorgesleurd door radicaal rechts. Die is gebruikt in maar liefst 4 landen. Zwitserland, Duitsland, Italië en Spanje. En op die posters in verschillende varianten zie je steeds een paar witte schapen die een zwart schaap wegschoppen.
Okay.
En daar staan dan steeds in andere talen teksten bij als verdrijven van criminele buitenlanders, zekerheid bieden of wij ruimen op.
Gewoon dezelfde poster in al die landen.
Ja, ja, okay. En het principe is natuurlijk, ik denk dat je de gelijkenis wel ziet als je dan bijvoorbeeld een tweet van Geert Wilders leest, die bijvoorbeeld twittert over, quote, gelukzoekers en profiteurs die parasiteren van ons geld, onze huizen, uitkeringen, zorg en Nederland onveilig maken. Ja, ik zie dan toch wel die schapen vormen.
Ja.
Ja.
Voor het vijfde gereedschap starten we even met een audiofragmentje van Trump. Komt-ie.
We're going to have strong, incredible borders. And people are going to come into our country, but they're going to come into our country legally. They're going to come in legally. We're going to build a wall. It's going to be built. It's not even, believe it or not, it's not even a difficult thing to do.
Margriet, welk gereedschap gebruikt Trump hier?
Hoop. En hoop, creëer hoop. Dat is ook een heel belangrijk gereedschap in combinatie met de voorgaande.
Mm-hmm.
Is de angst voor vreemde elementen eenmaal aangejaagd, dan gaat de rechtspopulist hoop creëren. Een heel simpel recept, laat Wodek ook zien. Via zondebokken jaag je angst aan. En dan met die belofte zondebokken aan te pakken, creëer je hoop. En zo zorg je voor een ogenschijnlijke oplossing.
Ja.
Trump zegt ook, het is zo gepiept. Ik zet even een muur neer en
het is opgelost.
Stem op mij en het is opgelost.
Ja, ja. Dus het is angst zaaien, vreemde elementen aanwijzen en dan zeggen van, en jongens, ik kan het ook nog voor jullie oplossen. Die drietrapsraket. Ja. Gereedschap nummer 6. En die heet Beloof Law and Order. En wat is er mis met law and order?
Ja, bij die simpele oplossing heb je natuurlijk wel even nodig dat je kan doorpakken, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
En daarbij helpt law and order natuurlijk. Wat daar mis mee is, is dat je om dat te laten lukken wel een strikt hiërarchisch geordende samenleving nodig hebt, waar overtredingen streng worden bestraft. Mm-hmm. Onderzoekers spreken dan van autoritarisme. Dan voel je me al wat meer aankomen waarschijnlijk. Ik sprak voor mijn verhaal ook met rechtspopulisme onderzoeker Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit in Groningen.
Mm-hmm.
En zij wees erop dat de suggestie van een homogeen volk gecombineerd met autoritarisme, ook al heel snel zorgt dat er ook helemaal geen ruimte ervoor zorgt dat er geen ruimte meer is voor afwijkende opvattingen. En daarom gaat autoritarisme heel vaak samen met antifeminisme en anti-gender denken. Het is dus geen toeval dat we dat hier nu zo vaak, dat we daar vaak politici over horen of andere mensen. Omdat je wil geen maatschappij waar iedereen een eigen mening heeft als je namens het volk spreekt en law and order nodig hebt om snel met je oplossingen te komen. En wat in dit verband toch wel ook een hele bizarre vorm is, want alles kan bij radicaal rechts, is bijvoorbeeld de leider van de AfD in Duitsland, rechtsradicaal, Alice Vidal, die dan weer wel lesbisch is en getrouwd met een immigrant uit Sri Lanka.
Okay.
En tegelijkertijd anti-boke uitspraken doet, anti-feminisme en anti-gender denken.
Hoe kan dat dan? Het is allemaal in één persoon, toch?
Dat kan, ja, omdat de logica is iets anders. Dit is een gereedschapskist die wordt doorgezet. En wat toch bij dit soort dingen denk je ook weer best wel verbijsterend is, is ja, dat het gereedschap zo goed werkt, dat dat dus kan samengaan.
En gereedschap nummer 7, zorg dat je leider ook een entertainer is.
Ja.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Nou, vroeger noemden ze dat charisma. Ook echt bij populisten links en rechts. Dat je dus iemand bent waarvan iedereen denkt, nou, toch wel een leuke vent of toch wel een leuke vrouw.
Ja.
Maar Ruth Wodak zegt van ja, maar daar kom je er nu niet meer mee. Je moet nu ook echt een mediapersoonlijkheid zijn. En hoe word je dat? Door mensen te vermaken. Want daar houden de media van, ook de sociale media. En zo zorg je ook veel aandacht, veel volgers in je sociale media. Nou, Trump die is daar natuurlijk hartstikke goed in. Zo goed dat hij dan ook uiteindelijk zelfs zijn eigen sociale media platform kan oprichten. Met dan weer de fantastische naam Truth. Hoe goed Trump in zijn wereld kan entertainen was deze maand goed te zien in de State of the Union van president Joe Biden. Toen ging Trump tijdens de toespraak van Biden op Truth fragmentjes van die toespraak verspreiden, die met Snapchat, met dat filter waarmee je rare vlechtjes en hoedjes en een Pinocchio-neus kan maken, ging hij die fragmenten rondsturen waarmee die Biden dus voor lul zette en iedereen het ontzettend grappig vond. Of er schande van sprak, maar hoe dan ook was Trump weer de hele tijd in beeld.
Ja, dat is echt
missie geslaagd.
Lagere schoolhumor.
Ja.
Ja. Dan zijn we alweer bij gereedschap nummer 8. Wees schaamteloos. En die illustreren we weer even met een fragment. Deze keer van Thierry Baudet.
Thierry Baudet gaat op dit moment viraal met een interview waarin hij zegt dat de wereld bestuurd zou worden door reptielen. Wat is hier precies aan de hand?
I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles.
Waar luisteren we hier naar?
Ja, je zag het zelfs. Dit filmpje komt van de site van de Telegraaf. Baudet werd echt voor gek verklaard toen hij dit zei. En dat had hij verteld in een podcast met de Amerikaanse website Geopolitics and Empire. Het was een totale complottheorie. Dus iedereen zei, is iemand nou helemaal echt nu van het padje geraakt?
Ja, want ik dacht toen ook, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van ja, hoe kan dit je nou helpen om extra kiezers te krijgen of sympathie te winnen of zo? Want iedereen denkt toch dat die man is helemaal van het padje af.
Ja, maar toch is als je Baudet volgt, is het veel waarschijnlijker dat hij heel goed wist wat hij aan het doen was. En dan moet je even goed luisteren naar wat Baudet zegt over postschaamte, schaamteloosheid.
Mm-hmm.
Jullie kennen misschien wel de uitspraak post-truth.
Ja.
Die werd ingeburgerd eigenlijk toen Trump president werd. Toen werd het steeds vanzelfsprekender om allerlei onwaarheden te debiteren.
Gewoon aantoonbare leugens van er waren nog nooit zoveel mensen bij een inauguratie van een president als bij mij. En dan gingen ze gewoon videobeelden en dan ging je tellen en dan wist je, nou, het is gewoon niet waar.
Ja, en het waren er zoveel dat de Washington Post een speciale rubriek eraan wijdde en heeft opgeteld. En toen Trump president af was, kwamen ze op ruim 30.500 nog wat onwaarheden. Dus het waren er ongeveer 21 per dag.
Mijn god, ja.
En maar toch zegt Ruth Wodak van ja, post-truth is niet de goede term. Want liegen hebben politici altijd gedaan. Maar wat zie je bij Trump gebeuren? Dat het steeds schaamtelozer gebeurt, omdat ze er niet meer voor worden bestraft.
Mm-hmm.
Dus, zegt zij, wat wel nieuw is, is dat liegen zo normaal is geworden dat het onbestraft blijft.
Dat die aanhanger het blijkbaar ook helemaal niet erg vindt.
Nee, dat niemand zich ervoor schaamt.
En is dan, wat je wel eens over reclames hoort, zo van ja, elke aandacht is goede aandacht, ook al is het dat iedereen dan denkt zo van, wat zegt hij hier nou voor geks?
Ja, dan kom je eigenlijk bij gereedschap 9.
Ja.
Dat is een tussengereedschapje, maar wel heel belangrijk. Ontken dat je het zo bedoelt. Dat deed Baudet ook. Die zei na zijn reptiele uitspraak, zei hij dat het een metafoor was. Toch hebben we daar ook wel over bericht. Baudet zegt dat het een metafoor is. Ding-dong, weer media-aandacht. Maar wat eigenlijk nog... Kijk, dat kennen we wel. Hè? Op de krant zeggen we dat ook wel eens tegen elkaar. Of moeten we hier nou weer aandacht aan besteden? Mm-hmm. Maar Zeker. Wat er onder gebeurt, is eigenlijk nog veel belangrijker. En dat is, zoals Baudet het uitlegt, het publiek raakt murf. En die leugens gaan wennen. En omdat die leugens gaan wennen, moet de politicus die er aandacht mee wil trekken met steeds grotere, sterkere, hardere leugens komen. Dat zie je Baudet doen als hij over die reptielen begint. Mm-hmm. Waarom is dat? Omdat allerlei kleinere leugeltjes al lang, daar zouden we al niet meer over berichten als het over Baudet ging.
Ja.
Dus dat doet hij eigenlijk heel slim. Maar wat er dan ook gebeurt, zegt Baudet, en dat is heel belangrijk, dat is omdat we alleen nog maar aandacht hebben voor die sterke leugens, is het feit dat we onze schouders al niet meer ophalen over die eerdere, kleinere leugens, betekent dat we die leugens aan het normaliseren zijn.
En dan hebben we het kleinere leugens over bijvoorbeeld hoe groot de instroom van migranten zou zijn, of wat voor problemen dat zou zorgen.
Dat daar permanent over wordt gesteggeld, dat is al normaal geworden. Terwijl je natuurlijk een hele tijd geleden zou kunnen afvragen, is het eigenlijk wel normaal dat we dat voortdurend zo bespreken?
Ja, precies. Ja.
Dat is al normaal geworden.
Ja, dus steeds extremere dingen zeggen, zodat het op een gegeven moment niet meer, dat je iedereen denkt van ik weet niet meer wat waar is.
Ja,
en dat zit er ook achter, toch?
Ja, dat kom je wel weer bij eigenlijk een ander hoofdstuk. Ik hou het nu even bij het wennen aan steeds extremere uitspraken. En daar zeggen die onderzoekers dus allemaal van, daar begint het proces van de mainstreaming van radicaal rechts. Dat betekent dat heel veel dingen die daar worden beweerd, daar zou je 20 of 30 jaar geleden nog schande van spreken. En daar halen we nu al niet eens van onze schouders mee overop.
Ja. Oké, en dat brengt ons bij het laatste gereedschap. Houdt de ophefmachine draaiend?
Ja, dus even samenvattend. De rechtspopulistische politicus provoceert en verspreidt onwaarheden.
Ja.
Sociale media en gewone media hebben het daarover. De populist ontkent, media berichten daar weer over.
Ja.
De populist heeft aandacht en zo komt hij weer met een nieuwe provocatie of een onwaarheid die steeds sterker wordt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ja.
En zo blijft hij in de aandacht staan. En op een gegeven moment heb je zo vaak eigen volk eerst gehoord, zegt ook Ruud Wodek, dat niemand er meer tegen protesteert.
Ja, dus dat ineens gewoon heel normaal wordt. Van,
precies.
Dat het een normaal thema wordt van zorgen we wel goed genoeg voor de Nederlanders.
Ja, en 30 jaar geleden hadden we Jan Maat van de Centrumpartij in de Kamer. En die daar werd schande van geroepen toen hij eigen volk eerst zei.
Ja.
En nu kun je het bijna dagelijks horen.
En nu hebben we een overzicht van die gereedschappen en hoe krachtig ze ook zijn. En hoe onwenselijk soms. En zijn die gereedschappen nou op de een of andere manier ook onschadelijk te maken? Of gaat dit gewoon eeuwig zo door?
Ja, dan kan je ook weer naar onderzoeken Leonie de Jonge, die eigenlijk een beetje beroemd werd met een promotieonderzoek dat zij in België deed. Het interessante in België is natuurlijk dat je twee taalgebieden hebt, Vlaams en Frans, Wallonië.
Mm-hmm.
En in Vlaanderen heb je dus heel veel radicaal rechts. In Wallonië helemaal niet. En zij ging dat onderzoeken. En je hebt natuurlijk ook twee smaken media, zou je kunnen zeggen. Een Nederlandstalige Vlaamse en een Franse. En zij zag dat die twee media, zeg maar in twee talen, dat die een hele andere benadering hadden van radicaal rechts. Dus in Vlaanderen deden ze kort gezegd een beetje hetzelfde als wij. Van je doet je best, maar je bericht er ook over. En verder is eigenlijk niet één lijn of zo.
Mm-hmm.
Terwijl in Wallonië, daar waren ze veel strenger over het berichten over radicaal rechts. Dus bijvoorbeeld spraken ze af dat ze nooit live opnamen, om niet verrast te worden door hele heftige uitspraken, zoals bijvoorbeeld van Wilders, die minder Marokkanen roept.
Oh ja.
Dus er werd een soort cordon sanitair aangelegd, zou je kunnen zeggen, waarbij radicaal rechts eigenlijk heel weinig aandacht kreeg. En de sociaal-democratische partijen in Wallonië, die gaven ook hun sociaal-democratische agenda niet op. Dus die gingen niet thema's overnemen, zoals bijvoorbeeld in Nederland wel gebeurd is door migranten te gaan koppelen aan woningnood. Dat doet de VVD ook.
En dat spraken dan al die kranten en televisiezenders in Wallonië met elkaar af?
En ik zeg ook niet per se dat dat goed is hoor, of dat dat aan te bevelen is. Maar het gebeurde daar en het werkt. Maar eigenlijk zegt Leonie de Jonge zelf ook al van dat kan hier eigenlijk al niet eens meer in Nederland, want het is gewoon te laat. radicaal rechts is zo ver genormaliseerd dat dat hier helemaal niet meer zou werken. Dat kan je dus alleen in die aller... Als je het al wil,
ja,
kan je dat alleen in de allereerste fase doen. En Ruth Wodak, die zegt dan, als ik haar vraag van ja, wat kan je dan wel doen nog? En die zegt van ja, je kan het wel afremmen. En hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld te zorgen dat je nieuwe onwaarheden en provocaties niet in de grootste krantenkoppen zet. Niet in je praatprogramma's steeds aan bod brengt. En door alles een beetje kleiner te brengen. Zij zegt niet op de voorpagina, niet op je bovenaan je nieuwssite, niet in de opening van het journaal. Breng het gewoon ergens verder op. Dat scheelt al een hele hoop. Je hoeft ook niet alles te citeren. Bijvoorbeeld zo'n minder uitspraak van Wilders.
Ja.
Daar zou je ook van kunnen zeggen. Van Wilders heeft gisteravond opnieuw willen provoceren door Marokkanen te beledigen. Dan zeg je niks dat niet waar is. Het klinkt al heel anders. Ja. Nou moet ik er wel bij zeggen dat dat voor een journalist natuurlijk best wel moeilijk is.
Het lijkt me ook moeilijk. Het eerste wat ik dan meteen denk is, ja, ik wil gewoon precies weten wat hij gezegd heeft.
En ook Wodak zegt, ook bijvoorbeeld over dat terughoudendheid bij live uitzenden. Zegt, ja, soms kan het gewoon niet. Bijvoorbeeld toen Trump zijn toespraak stond te houden, waarna zijn fans het Capitool bestormden.
Mm-hmm.
Ja, dan wil je juist laten zien van dit is wat ze aanrichten.
Ja. Ja.
Dus het is, er zijn voor en tegen, ja, en dingen voor en tegen te zeggen.
En ik zie ook niet voor me hoe... Hoe alle redacties van Nederland hier een soort overeenstemming over gaan bereiken of zo. Ja, wij overleggen ook niet met de redactie van een willekeurige talkshow of van een andere krant.
Maar een andere, dat is misschien wel aardig als uitspijter, is toch eentje die op de valreep nog binnenkwam dankzij het programma Medialogica, dat ook een uitzending had over radicaal rechts, zullen we maar zeggen, en de winst van Wilders en de rol van de media daarin. En die kwamen echt met een schitterend voorbeeld. Waarbij dit hele proces eigenlijk, wat ze dan weer niet beschrijven, maar ik zag het in één fragment. En dat was, in de aanloop naar de verkiezingen stond Thierry Baudet, zie steeds sterkere leugens, in de Kamer te beweren dat de maanlanding niet gebeurd was waarschijnlijk. En dat hij ook ernstige twijfels had aan 9/11. Wie stapte er toen naar voren om hem van repliek te dienen? Dat was Geert Wilders. En daarmee zette Wilders zich neer als het redelijke rechts naast die gekke Baudet.
Ja.
En normaliseerde hij zichzelf op populistisch gezien briljante wijze. Kan niet anders zeggen.
Ja.
En wat deed het journaal? Die bracht het als uitsmijter. Ja, ik doe het nu ook. Maar
ja,
goed, ik hoop met iets meer context.
Ja, ja, ja.
Maar het journaal, Zee Entertainment, bracht het als goede grap aan het einde.
Ja, ja, dus die brengt het al van, oh kijk, is wat grappig. En ondertussen is de boodschap aan kiezers zo van, kijk, dit is het... Redelijk rechts.
En niks nadelen van het journaal, want die doen volgens mij ook hartstikke hun best. Maar we doen het allemaal wel eens. En dat is wel interessant om daar over na te denken. Van, kun je dat ook op een andere manier doen? Dat zou wel een beetje helpen.
Mooie slotboodschap. Dit was Ondertussen in de Kosmos. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Margriet Oostveen. Deze podcast werd gemonteerd door Pim Huberts. Eindredactie is van Corinne van Duin en Julia van Alem. Volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.